Er zijn nog een aantal mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is dat volgende week zondag in beide diensten u hoopt voor te gaan kandidaat E. Hakvoort, de beroepen predikant van Meerkerk. Aanstaande woensdag, zo de Heere wil, zal kandidaat Kater bevestigd worden als predikant van Zeist. Dienst zal beginnen om 7:00 en de bevestiging zal worden verricht door dominee Den Butter. Er zal bij voldoende deelname vanuit onze gemeente een bus rijden. U kunt zich daarvoor nog opgeven, maar dan is enige haast, dat begrijpt u, geboden bij diaken Heijstek. Hij zal het verder verzorgen, dus bij voldoende deelname zal er een bus rijden. Overigens willen we u opwekken om deze dienst bij te wonen. Derde mededeling is dat aanstaande zondag, zoals gebruikelijk, de extra collecte bestemd zal zijn voor de bouwkas. En de laatste mededeling is dat aanstaande dinsdagavond om 7:00 de kerkenraad hoopt te vergaderen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 65 en daarvan de versen 2 en 3. Psalm 65, vers 2 en 3. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij, welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. En het derde vers, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. 2 en 3 van Psalm 65.
Thank you.
Wij willen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. En aansluitend zingen we uit Psalm 84 het 5e vers. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. 84, het 5e vers, na de geloofsbelijdenis. Daarna lezen we uit de schriften en de schriftlezing is deze avond uit Psalm 1. We noemen nu Psalm 1 als schriftlezing, na de geloofsbelijdenis en na het zingen van Psalm 84, het 5e vers. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Psalm 1. Welgelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, noch staat op de weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters. Maar zijn lust is in des Heeren wet en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt en al wat hij doet zal wel gelukken. Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf dat de wind heen drijft. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. Tot zover de schriftlezing. We willen vanavond voor de laatste maal in deze zondagen, in dit uur van nabetrachting op het heilig avondmaal, nadenken over Psalm 73. Daarvan de laatste twee versen. Psalm 73, de laatste beide versen, waar we het woord van de Heere en de tekst lezen. Want ziet, die verre van u zijn, zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afvoereert. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. In dit uur van nabetrachting op het gevierde heilige avondmaal komen wij tot u, Heere. Want tot wie anders zouden we kunnen komen onder deze omstandigheden? En bijzonder ook wanneer uw woord voor ons geopend ligt. Gij zijt het die uw woord gaf en uw woord geeft. Gij zijt het ook die het heilig sacrament schenkt en de bediening daarvan laat voortgaan door de eeuwen heen. We zeggen uw naam daarvoor dank, dat u ons nog in uw grote onverdiende goedheid kerk laat zijn, gemeente laat zijn, het woord laat horen en het woord laat bedienen en ook het heilig avondmaal in het midden van de gemeente laat vieren. Dat zijn tekenen van uw trouw. Uw trouw die zichtbaar geworden is eenmaal in de regenboog. Uw trouw die vooral uitgespeld wordt in het heilig woord wat u ons hebt geschonken. Heren, laten we daar niet gering over denken. En dat het ons tot verwondering mag stemmen dat wij nog zoveel weldaden ontvangen in deze tijd die zeker in onze lage landen bij de zee vol van verwarring is, ook vol van geestelijke verwarring, van een dooreenmengeling van geluiden waarin we soms samen met onze kinderen het spoor bijster zouden raken. U houdt niet op om ons de weg te wijzen. U houdt niet op om ons bemoeienissen te laten zien waarin uw goedheid blijkt. En nu komen we tot u, nu de woorden van u geopend liggen en we voor de laatste maal op deze zondagen ter voorbereiding van en ter viering van het heilig avondmaal bij deze psalm stilstaan. En wij bidden u, wil u ook in dit uur meekomen. Heere, geef een stem om te spreken, inzicht in de woorden, de bediening dat bovenal van uw heilige geest. En laat het zo mogen zijn dat we het ervaren mogen in het uitdragen van de boodschap, dat we het niet alleen hoeven te doen. Want dan is het het alleronmogelijkste en het zwaarste werk. En u hebt toch in het verleden willen roepen tot dit werk, Heren. Al is dat alweer zoveel jaren geleden. En wij hebben het er nog steeds niet naar gemaakt dat we in het ambt zouden kunnen blijven. Maar u hebt doorgeholpen, zoveel malen weer, in uw trouw en in uw goedheid. Wil het ook ditmaal doen. Wil u ons ook in het luisteren gedenken? Wil u geven dat we aandachtig mogen luisteren? Dat het woord zijn ingang mag vinden in onze oren. Onze geest niet mag worden afgeleid of weg mag zwerven. Maar dat we aandachtig mogen luisteren naar wet en evangelie. Naar de twee zijden van het tweesnijdende woord zoals dat vanavond tot ons komt. En dan weet u wat we nodig hebben. Er staan scherpe woorden in het woord van onze tekst. Dat u, mensen die verre van u zijn, verre van u blijven, dat u ze uitroeit. Heren, geef dat de ontzagwekkende kracht van dat woord mag gedrukt worden op de harten van mensen die verre van u zijn. Opdat ze wakker mogen schrikken, ontdekt worden aan hun schuld en niet door kunnen leven buiten u. Geef, Heren, dat alle vormen van het verleven van u ook in de prediking morgen worden aangestipt. Opdat het duidelijk mag worden voor ons allen zoals we in de kerk zijn en meeluisteren. Hoe schadelijk het is, hoe tot oneer van u, als we ver van u zijn en niet tot u leerden naderen in de gebeden. Heren, laat het dan vanavond zo mogen zijn dat we uitgenodigd worden, aangevuurd worden om tot u te naderen in de weg van het gebed, pleitend op het offer, op het bloed van de Heere Jezus Christus. Want in die weg wilt ge aan zoekende zondaren, aan zondaren die het leven bij zichzelf niet kunnen vinden, toch genade bewijzen om niet. Denk aan allen, heren, die vanmorgen zo met geestelijke vragen in hun bank moesten blijven zitten. Het zij dat ze van zichzelf wisten dat ze niet aan konden gaan, maar toch een verlangen, toch een jaloezie, toch een heimwee naar u. Heren, wil u doorwerken in hun leven en alles wat niet recht ligt en goed is afbreken, maar uw eigen sporen trekken, de sporen van woord en geest, diep en krachtig trekken in hun leven. Ja, hen trekken met de koorden van uw eeuwige liefde. En als er zijn die toch niet durfden ontkennen dat werk van uw genade te mogen kennen, maar vanmorgen zo bestreden waren dat ze de weg niet durfden gaan, o God, wil u laten zien wat er niet goed ligt, maar ook verder leiden en dieper onderwijs geven. En dat het toch in hun harten mag leven bij alles wat er vanmorgen tegen was, mij aangaande. Het is mij goed tot God te naderen. Denk aan al uw kinderen, heren. Wil u geven dat ook zij onderwijs mogen ontvangen. En dat dat naderen tot u, waar het in de woorden van onze tekst over gaat, er ook in hun leven voortdurend mag zijn. Want ook voor hun geldt de waarschuwing, misschien juist in de uren van nabetrachting wel heel in het bijzonder, dat het zo schadelijk is om ver van u te zwerven, om af te dwalen en te verlaten. En dat het naderen tot u en het betrouwen op u en het vertellen van de werken van u, dat dat in hun leven zijn mag. O, geef daartoe de genade. Werk door met uw genade. Zelfs al was het misschien vanmorgen toch met wat nevels, of dat de dingen niet helemaal zo waren zoals ze hadden verwacht, wil u het dan vanmiddag, vanavond geven. En als het zo was dat vanmorgen alles goed was en u zelf u niet onbetuigd liet, ach, en dat hebt u niet gedaan, wil u het dan vanmiddag, vanavond bevestigen. En zo met uw zegenende genade, onderwijzend, afbrekend, opbouwend, vertroostend, nadat u weet dat we nodig hebben, in ons midden zijn. Wees u met heel de gemeente, wil u onder ons wonen met uw geest. Geef dat we in afhankelijkheid van u ook als gemeente mogen leven. En dat het woord van u zijn kracht mag doen, heren, want daar gaat het toch om. Dat door woord en geest er zondaren worden toegebracht. O, wil u het nog schenken. Dat we er iets van mogen horen, iets van mogen merken. Dat uw woord hartvernieuwend, dat uw woord ontdekkend en ook Christus verheerlijkend zijn werk doet. Wil u geven dat ook met allen die een moeilijke weg hebben te gaan, uw bijzondere kracht en ondersteuning mag zijn. We dragen de familie Den Butter aan u op. U vanmorgen het bericht hoorde dat de oude broeder Den Butter, de vader van dominee Den Butter, gisteren morgen tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld. Op de hoge leeftijd van 85 jaar. In zekere zin niet onverwachts. Want na de ernstige operatie van enkele weken geleden knapte hij niet werkelijk op. Heren, wil u aan de bedroefde familie, aan de kinderen, de zoons en de dochter, de aangetrouwde familie en de kleinkinderen denken, nu een groot gemis, een lege plaats gevallen is. En al mag het dan zo zijn dat er niet getreurd behoeft te worden als degene die geen hoop hebben, toch is er het verdriet en deze week de begrafenis. Wil u hem bijzonder nabij zijn? Bijzonder onze ambtsbroeder Den Butter nabij zijn, die deze week broeder Kater hoopt te bevestigen op de woensdagavond en donderdag met de familie zal staan bij het graf van zijn vader. Heren, dan is bijzondere ondersteuning nodig onder al zulke omstandigheden. Schenk hem die niet met mate. We dragen broeder Kater ook aan u op die deze week bevestigd zal worden, zo u dat geeft, en verbonden zal worden als dienaar des woords aan onze kerken en heel in het bijzonder aan de gemeente van Zeist. Wil u hem met de wederzijdse families, waarvan er velen onder ons verkeren, bijzonder op die dag nabij zijn. Geef voor de hele familiekring een onvergetelijke dag. Maar bijzonder voor hem die bevestigd mag worden in het ambt van dienaar des woords. Heren, reik u hem de lastbrief uit en leg u hem de last op. Maar niet alleen de last. De last en de volmacht om het woord te bedienen. Maar schenk hem ook ondersteuning en genade. En laat hij voor vele jaren onder uw goddelijke bediening en zegen in de kerken tot zegen mogen zijn. Oefen hem bovenal in de vreze des Heren. Want als er iets is wat predikanten, zeker ook jonge predikanten, maar dat geldt niet minder voor mensen die al jaren in de dienst staan, nodig hebben, is het om geoefend te worden. Om onderwijs te ontvangen. Om stilgezet te worden telkens opnieuw. Om door u bij de hand genomen te worden en het onderwijs te ontvangen in de eenvoudige vreze Gods en in de wegen van u. Heere, schenk hem dat in bijzondere mate. En wil u ook daarin deze week met uw zegen alles wel maken. We smeken u, wees u met de zieken in de gemeente. Denk u aan broeder Bruggeman, we zeggen uw naam dank dat hij uit het ziekenhuis mocht worden ontslagen en nu in de Samaritaan is opgenomen. Heere, geef dat hij daar zich thuis mag kunnen voelen. En wil u geven dat hij krachten ontvangen mag, hem nabij zijn samen met zijn vrouw en ook in de wegen die u met hen gaat. Leer hen het van u verwachten en dat het zo mag zijn dat ook deze omstandigheden nog gebruikt en gezegend mogen worden. Wees u met zuster Struik die deze week een operatie onderging. Ook al weten we niet precies hoe alles verlopen is, mogen we toch van u vragen of u haar de krachten weer wilt geven en of u ook wilt schenken dat ze van die operatie aan haar oog herstellen mag en dat het ook resultaat mag hebben gehad. Wil u haar bijzonder nabij zijn. Denk ook aan zuster Born die in het ziekenhuis ligt in Rotterdam. Wil u haar, heren, met de krachten die zwak worden en minder worden, bijzonder gedenken. Zeggen uw naam dank dat het op het ogenblik naar omstandigheden weer wat beter mag gaan. Maar u weet hoe zorgelijk alle omstandigheden zijn. Wil u haar geven dat ze het bij alle dingen toch van u mag verwachten. Zegen haar bovenal met uw nabijheid. We leggen ook de dingen van het beroep aan u voor die dat door de gemeente van Elburg in de achterliggende weken is uitgebracht. Heren, periode is alweer over de helft. En wellicht deze week of anders heel in het begin van de week daarop zal de beslissing moeten vallen. Wil u de weg wijzen? Wij weten het niet. We behoeven het ook niet te weten, want ten diepste wordt de beslissing genomen door u. Maar maak u het ons bekend en wil u geven dat het zo mag zijn dat we de weg mogen gaan die gij wijst. Laat er veel gebed mogen zijn in de gemeente hier en ook in Elburg. En wil u geven dat we met dit alles bovenal tot u mogen vluchten. Bewaar ons voor eigen wegen, hoe dan ook. En wil u geven dat wat ook de weg mag zijn, we de zegen van u, de zegen van het evangelie, de zegen van de bediening van uw geest, dat u ons bij mag blijven. Heren, wil zo alle dingen die we voor u neerleggen, en er zouden meer dingen te noemen zijn, wil u daarop neerzien en wil u ons leiden. Geef dat we ook vanavond in de prediking van het woord ervaren mogen, dat we het werk niet alleen hoeven te doen, maar wil u bijstaan en helpen. En bovenal uw eigen woord heerlijk maken. En het werk van Christus, het werk van uw drieënige God, in ons midden doen schitteren, in al zijn volheid. We vragen het uit genade, om Jezus Christus wil in de vergeving van al onze zonden. Amen. Psalm 1, de versen 1, 2 en 4 zingen we terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 73, het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed, mijn zaligst lot nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem, geheel en al de Heere. Wiens werk ik roemen zal, dat is Psalm 73, het 14e vers. Geliefde gemeente, u kent allemaal bekende gedachten van de brede en de smalle weg. Daar is zelfs een plaat van. Een plaat waarop je aan de ene kant het smalle pad ziet in de richting van de hemel. En op de andere kant de brede weg die ten verderve voert. En langs die wegen zijn dan allerlei afbeeldingen. Er wordt wel eens kritiek op gemaakt. Voor een deel kan die kritiek ook wel terecht zijn. Het is zeker zo dat er vanuit onze tijd andere dingen langs de brede weg geplaatst zouden kunnen worden. Bij de dingen die daar al staan op die oude afbeelding. Het is misschien ook wel eens zo dat op bepaalde manieren de smalle weg en de brede weg dichter bij elkaar liggen. In de praktijk van het leven dan op die afbeelding blijkt. Maar ten diepste is wat in die afbeelding wordt aangegeven voluit Bijbels. Want de aanleiding voor die afbeelding van die brede en die smalle weg is rechtstreeks het woord van de Heere Jezus Christus zelf uit de bergrede, wanneer hij spreekt over de wijde weg die er is, de brede weg die ten verderven voert, en de smalle weg en de enge poort die tot het leven leidt. Wel, die gedachte van de brede weg en van het smalle pad komen we niet alleen op die afbeelding tegen, en ook niet alleen in de woorden van de Heere Jezus in de bergrede, maar we vinden ze in verschillende bewoordingen telkens terug in de Bijbel. Ook aan het slot van de 73ste psalm, waar Asaf als het ware voor de laatste maal, nadat hij persoonlijk door de diepten heen geleid is en tot een nieuw ervaren, een nieuw beleven van het geloof gekomen is, nu nog eenmaal de slotsom trekt, de conclusie trekt uit alles wat hij geleerd heeft. En dat valt naar twee kanten. Het gaat over het smalle pad en over de brede weg. En zo willen we erover nadenken vanavond in dit uur van nabetrachting. Asafs geloofsinzicht, dat is het thema. In de eerste plaats, in de brede weg ten verderven. We lezen dat in vers 27. Want ziet, die verre van u zijn zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afvoereert. En in de tweede plaats, in de smalle weg ten leven. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Dus Asafs geloofsinzicht. Ten eerste in de brede weg ten verderven. En ten tweede in de smalle weg ten leven. We hebben deze zondagen, de voorbereidingszondag en ook deze zondag, stilgestaan bij psalm 73. En als we nog eenmaal de blik terugslaan, deze ontroerende en aangrijpende psalm in, dan is een van de dingen die beheersend is voor deze 73ste psalm het nabij zijn en het ver zijn. En laten we dat nog even nagaan zo samen. Asaf, de dichter van deze psalm, was een man die God vreesde. Ook al voordat hij beleefde wat in deze psalm wordt uitgedrukt. Hij wandelde op het smalle pad ten leven. Maar Asaf was onder bepaalde omstandigheden de nabijheid van de Heere kwijtgeraakt. Het begin van de psalm, dat duidt dat heel duidelijk aan. Asaf wist het, hij wist het ook persoonlijk. God is goed voor degene die rein van hart zijn. Maar ondanks dat hij dat wist, was hij bijna uitgegleden. Zijn voeten waren bijna als op een modderpad uitgeglibberd, omdat hij de leiding van God niet meer kon ontdekken in zijn leven. Alles was donker geworden. Allerlei omstandigheden waren daar de aanleiding toe. En wanneer hij dan naar buiten keek en zag op andere mensen die de Heere niet kenden, wel, hun leven leek zo rimpeloos en zorgeloos te verlopen. En Asaf kon het daar maar niet mee eens worden. Zijn bestraffing er iedere morgen, terwijl hij God zocht, terwijl hij zijn leven zocht te reinigen, in de dienst van de Heere zocht te besteden, en daartegenover mensen die maar raak leefden, en mensen die in trots tegen de Heere en tegen hun naasten leefden, het ging hun wel, het gelukt hen wat hun doet. En Asaf morde en bromde, en zijn hart werd heet in zijn binnenste. Opstand. Ja, later heeft Asaf gezien. Dat kwam omdat hij uitgleed. Ver van God was afgedwaald. Onbedacht de herder heeft verloren. En wanneer we God uit het oog verliezen en het onderwijs van zijn woord uit het oog verliezen, ver van God, dan raak je het spoor bijster. Maar toen heeft God Asaf weer naar zich toegehaald. Asaf is in het heiligdom gebracht. En wat daar gebeurd is, we weten het niet precies. Maar Asaf heeft zoveel gezien, dat hij daar weer opnieuw ontdekte en dieper dan ooit tevoren erbij werd stilgezet, dat de goddelozen het zo voor het oog wel goed kan gaan. Maar dat ze uiteindelijk omkomen, immers zet gij hun voeten op gladde plaatsen. En als hij nu de slotsom van wat hij geleerd heeft in het heiligdom en van wat hij zo meegemaakt heeft onder al deze dingen die hij in deze psalm beschrijft, als hij de slotsom opmaakt, dan is hij dat aspect van het onderwijs van de Heere niet vergeten. Dat het slecht is, dat het kwaad is om ver van de Heere te zijn. Daar legt hij aan het slot van de psalm nog even heel sterk de nadruk op, omdat hij wil onderstrepen aan allen die zijn lied horen en zijn psalm lezen, dat het kwaad is om ver van de Heere te zijn. Die verre van u zijn, zullen vergaan. Gij roeit uit, al wie van u afvoereert. Ja, gemeente, dat zijn toch wel ontzaglijk aangrijpende woorden. Laten we ze een ogenblik op ons in laten werken, als we die nabijheid van de Heere door genade niet kennen en ver van de Heere zijn, dan zullen we vergaan. En dan misschien nog krachtiger en indringender in de volgende helft van het vers: gij roeit uit, al wie van u afhoereert. Afhoereren. Dat is een woord wat letterlijk vertaald ook zoiets betekent als overspel bedrijven. En u begrijpt wel, hier wordt niet letterlijk overspel bedrijven bedoeld. Hier gaat het om het geestelijk overspel, waar het in de Bijbel, met name in het Oude Testament, wel meer over gaat. De gedachte is deze: God heeft Israël, het volk van Israël, als zijn verbondsvolk apart gezet. Israël is als het ware zijn bruid. Een bruid waaraan God zijn liefde betoond heeft en van wie hij nu verwacht dat Israël hem ook zal liefhebben als de grote bruidegom. Maar als Israël de afgoden kiest, als het volk van het verbond de wetten van de Heere verbreekt, als het zijn steun en zijn hulp zoekt bij allerlei goden en bij allerlei machten die er talrijke waren in de dagen van Asaf en in de dagen van het Oude Testament, dan doen ze overspel, dan hoereren ze van God af. Dus afgodendienst, het volgen van eigen wegen, het onbekeerd zijn en blijven, dat is het afhoereren, overspel bedrijven tegenover de God die zijn goedheid betoond heeft en die zijn woord laat verkondigen. En daar staat er van: gij roeit uit die u afhoereert. Uitroeien. Dat is een woord wat ons doet denken aan onkruid. Wat je uitroeien wil uit je gazon of uit je tuintje, waar je je niet om bekommert. Uitroeien, verdelgen. Ontzaglijke woorden. En Asaf heeft daar iets van gezien. De psalm legt daar getuigenis van af. Toen hij, voordat alles weer recht kwam in zijn leven en weer goed kwam in zijn leven, naar de goddelozen keek, was hij jaloers op de voorspoed van de dwazen. Maar toen in het heiligdom God hem liet zien hoe het met de goddelozen afloopt, toen zag hij het en hij onderstreept het in deze woorden: die verre van u zijn zullen vergaan. Gij roeit uit, al wie van u afhoereert. O gemeente, laten we daar een moment bij stilstaan. Want dat betekent dat al wie willens en wetens met de dienst van de Heere breekt en op dat pad, op die brede weg van eigen keuze en van eigen verlangens doorgaat, die komt om. Wie de zonde indringt als was het water. Wie eigen verlangens als de kroon getuigen om je leven in te richten. Als de leidinggever in je leven volgt, wordt uitgeroeid. Het gaat niet goed met de goddelozen die verre van God zijn. En als we dan in de beslotenheid als gemeente vanavond zijn samengekomen, denk je allereerst aan de wereld rondom ons heen. Denk je aan Nederland wat steeds verder van God afdwaalt. Wat steeds meer de wetten en de gehoorzaamheid aan de Here opzegt. En openlijk of meer subtiel breekt, laat ons onze banden verbreken en onze touwen van ons werpen. Nu er van het zoutende zout van het christendom weinig meer overgebleven is in de samenleving, als ten hoogste een paars aftreksel. En dat tekent de hele samenleving. Want het volk krijgt wat het zoekt. Wij krijgen wat we zoeken, zo is het altijd geweest. En als we zien hoe de dingen in de samenleving steeds verder afbuigen van God en van zijn woord, raakt dat er je nooit eens heel diep? Nee, niet zo dat het alleen maar brengt tot een dode klacht die je vandaag de dag soms om het andere huis hoort. Wat een tijd beleven we toch. Maar dat het ons op de knieën brengt en dat het ons doet smeken. Heere, Heere, wil u mensen, ook mensen uit ons midden die afgedwaald zijn misschien, ook iemand uit uw eigen familiekring, uit uw eigen gezinskring die verre van God leeft. Wil u ze terugbrengen, want die verre van u zijn zullen vergaan. Ja, dominee, zegt iemand, maar dat gaat dan over mensen, toch heel duidelijk, die goddeloos leven. Die mensen die zo indringend en duidelijk getekend worden eerder in deze psalm. Hun ogen puilen uit van vet. Zij gaan de inbeeldingen des harten te boven. Trotse mensen die genieten van het leven en zich nog om God en nog om zijn gebod bekommeren. Ja, inderdaad, die worden in deze woorden ook bedoeld. Maar als u erbij denkt, wel, dan gaat het toch niet over mij, want afhoereren in de zin van breken met alles. Nee, dat doe ik niet. Dat zou ik ook niet willen. Dat is goed. Dat is een zegen als God ons daarvoor bewaart. Daar hoeven we ons ook trouwens niet op te verheffen, als het zo is, zodat we op anderen neerkijken. Maar ook al breekt u niet bruut, al dwaalt u niet openlijk af, hoe is het nu met uw leven ten opzichte van God? Is het nabij of ver? Want ja, dat wordt toch ook in de tekst van vanavond aan ons voorgelegd. Nabij of ver? En dan kunnen we wel in de kerk zitten. En dan kunnen we wel voor de waarheid zijn. En begrijpt u me goed, daar zeg ik geen kwaad woord van. Was het maar meer zo in deze lage landen bij de zee. Maar u weet toch nog wel dat dat niet genoeg is. Dat wanneer u, wanneer jij, jongen of meisje, in de kerk zit en de waarheid van de Bijbel lief hebt en daarbij wilt leven, maar toch nog onbekeerd bent en onverzoend met God, en dus in die zin nog ver van God bent, dat het dan niet goed ligt. Asaf zegt het hier als het ware met een stille ontroering. Want die hoor ik toch doorklinken in deze verse. Wie verre van u zijn zal vergaan. En laat dat nu eens een keer indringen in je hart. Als ik ver van God blijf leven En als er geen verandering komt in mijn leven, geen verandering waarbij mijn hart vernieuwd wordt, waarbij het saamgevoegd wordt tot de vrezen van Gods naam, dan kom ik om. Nee, dat zeg ik niet om mensen bang te maken. Dat wordt vandaag zo gauw gezegd. Maar dat is juist de liefde van God, die in zijn woord dringt om mensen die op weg zijn naar de ondergang te waarschuwen voor hun verderf. Te waarschuwen om eenmaal mee te vergaan met de goddelozen en degene die afvoeren. Ze zegt het tot jonge mensen: wend u tot mijn bestraffing. Of om het Nieuw Testamentisch te zeggen: wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Laat u met God verzoenen, laat u met God verzoenen. Want een leven ver van God, jonge mensen en ook ouderen. Een leven waarin de godsdienst wat heeft en de wereld nog veel meer heeft. Een leven waarin we ten diepste meer geïnteresseerd zijn in wat er ons allemaal wordt voorgeschoteld, zo voor Studio Sport. En de muziek van de wereld, dan de dingen van de Heere. Wie van u afhoereert, wie verre van u is, zal vergaan. En daarom mag de drang, de heilige drang van het evangelie, kloppen aan de deur van ons hart, schudden aan ons leven. Bedenk het, onbekeerde. U die verre van God leeft, zoek de Heere nu het nog kan. Ja, er is nog iets wat we bij deze gedachte niet mogen overslaan. Want wat Asaf hier bedoelt, is niet alleen een woord van waarschuwing vanwege zijn geloofsinzicht in deze dingen voor de onbekeerde, voor de mensen die verre van God leven. Hij bedoelt ook nog iets te zeggen tegen mensen die misschien, ja, voor hun eigen besef niet zo ver van God leven. Die voor hun eigen besef misschien nabij God zijn, maar toch ten diepste in Gods ogen verre van hem gaan. Ik sprak van de week met een ambtsdrager uit een bepaalde gemeente. Het doet er niet toe wie het was en over welke gemeente het ging. En toen kwam zomaar te praat: ja, wat is nu eigenlijk de grootste nood in die gemeente? Hij zegt: soms is de grootste nood in de gemeente waar ik mag zijn, dat er mensen zijn die denken dat ze bekommerd zijn. En ze zijn het helemaal niet. Nou, dan luister je verder, want dan word je wel benieuwd. Wat zou daar nou mee bedoeld worden? Bekommerd zijn, u weet dat toch? En de jonge mensen mogen het toch ook weten. Dat is een uitdrukking waar we meestal onder verstaan. Iemand die bekommerd is over zijn zonde en er naar uitziet om verlost te worden door de genade die in Christus is. Maar wat is dat dan? Iemand die bekommerd denkt te zijn, maar het toch niet is. Hij gaf daar een heel merkwaardige uitleg aan. En ik wou hem in alle ernst en liefde maar doorgeven. Hij zegt: er zijn mensen die heel degelijk zeggen: ja, ik ben onbekeerd. En God moet het doen. Hij zegt: dat is op zichzelf waar. Maar als het verder niet komt als een koud erkennen, God moet het doen, en we kunnen toch klaarblijkelijk in onze onbekeerlijkheid voortleven, dan is het gevaar levensgroot dat we met onze rechtzinnigheid en met ons erkennen God moeten doen, nog heimelijk denken dat we toch al half bekommerd zijn. Terwijl we het helemaal niet zijn. Want als we echt bekommerd zijn, dan blijven we niet staan bij God moeten doen. Dat erkennen we. Maar dan komen we op de knieën terecht en dan zeggen we, o God, wil u me doen om Jezus wil? Dan drijft dat uit naar de troon van de genade. Dan vinden we geen rust. Dan kunnen we het niet uithouden in ons ver van God zijn. En alsmaar door ogenschijnlijk hetzelfde leven leiden. En zo kan het ook op andere manieren, gemeente. Dat we onszelf bij de kinderen van de Here scharen. En toch nog ver van de Here leven. Die verborgen omgang. Die geestelijke gemeenschap met de Here niet kennen. O, laten we vanavond in dit uur van nabetrachting de maatstaf van de tekst en van het woord bij ons leven leggen. Verre van u zijn, dat gaat niet goed. Die zullen vergaan. Nog een ding wat Asaf zeker ook bedoeld heeft. En dat slaat terug op de ervaring in zijn eigen leven. Hij heeft zelf op een moment in grote strijd en in grote armoe innerlijk, is die God kwijtgeraakt. En God verborg zijn aangezicht. En als God zijn aangezicht verbergt in het leven van zijn kinderen, misschien weet u er toch door genade iets van, ja, dan wordt u verschrikt. En zo was het toch ook bij Asaf. En hij weet het, zelfs al mag je door genade God kennen, het ver zijn van God, dat is altijd schadelijk. Dat is altijd een pad waarin het niet goed gaat. Nee, een kind van God, iemand die oprecht de Here vreest, die zal nooit vergaan. Daar staat de Here voor in, daar zorgt hij voor met zijn bewarende genade. Hij zal niet kunnen dulden dat een van zijn heiligen verderf zal zien. Maar ook al zul je niet vergaan. Een kind van God kan wel erg in donker komen als hij ver van de Here dwaalt. En zo zien we hoe dit aangrijpende woord allerlei aspecten belicht. Waarschuwend, vermanend, aansporend. Want de weg ver van de Here is niet goed. Het loopt ook niet goed af. Wat dan? Welke weg wijst Asaf daar tegenover wanneer hij zijn conclusie mag trekken? Wat is het inzicht wat hij in die worsteling verworven heeft? Wel, hij stelt dat ver tegenover het nabij. We lezen het in het 28e vers nadat hij gezegd heeft, die verre van u zijn. En daar staat tegenover, maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Hij mag door genade nu zeggen dat wat in het verleden ook zijn leven beheerste, ver van God. Wat in die worsteling, in die benauwenis ook niet vreemd aan hem was, ver van de Here. Dat nu veranderd is, nabij God. En dan moeten we de woorden zoals die hier in het laatste vers van Psalm 73 staan, toch nog wat nader uitleggen. Want wat in onze Statenvertaling misschien niet direct zo blijkt, in het oorspronkelijk staat een werkwoord. Wat je zo het misschien het beste zou kunnen vertalen, maar mij aangaande, het is mij goed tot God te naderen. Ja, dat is eigenlijk de betekenis van het begin van het vers. Mij aangaande, het is mij goed tot God te naderen. En zo willen we het woord ook allereerst maar uitleggen. Naderen tot God, wat moeten we daaronder verstaan? Wel, naderen tot God, daarbij denkt u aan het naderen tot God in het gebed. Of misschien oud-testamentisch gezien nog beter, het naderen tot God in het heiligdom, in de tabernakel of in de tempel, om daar Gods naam aan te roepen, om daar te bidden en te smeken, om daar de psalmen aan te heffen. Naderen tot God, dat is persoonlijk in het gebed, maar dat is ook in de vergaderde gemeente in het heiligdom. En zo krijgen die woorden een diepe betekenis. Wat staat tegenover ver van God? Allereerst dat Asaf door genade een andere keuze in zijn leven mocht doen. Hij zocht het niet meer ver van God, maar hij zocht tot God te naderen. Kijk, en zo is het altijd wanneer we de Heere oprecht nodig gaan krijgen. Wanneer we de Heere gaan vrezen, dan wordt het naderen tot God, het stille gebed, het gebed in de binnenkamer noodzaak. Dan worden we ertoe gedrongen om telkens weer tot God te naderen. En het is alsof Asaf hier wil zeggen, kijk, zelfs al glijden mijn voeten dan soms uit. En zelfs al raak ik dan soms in het donker, zoals ik in die donkere periode geweest ben waar ik in deze psalm over schreef. Dan is het mij toch goed om voortdurend tot God te naderen. Asaf spreekt hier uit dat van nu voortaan het zijn hartelijk verlangen is om voortdurend de Heere, de troon van de genade, te bestormen. Naderen tot God. Kijk, en daar ligt natuurlijk de vraag in opgesloten die u verwacht. Is dat ook ons verlangen geworden? Dat vraag ik zo in het midden van de gemeente aan jonge mensen en aan ouderen. De vraag ligt er uiteraard heel bijzonder voor hen die vanmorgen aan het avondmaal mochten deelnemen. Is dat ook het geheim van uw leven? Dat u inziet hoe dwaas, hoe verkeerd het is om ver van God te zijn. En dat u daartegenover het verlangen mag kennen om voortdurend tot God te naderen. Zeg het eens eerlijk, is er in uw huis een vertrek waar u gewoon bent God te zoeken? Nee, het gaat niet om die vier muren, het gaat niet om de speciale plaats. Maar zoekt u de stilte, zoekt u God in de eenzaamheid. Legt u uw hart voor de Heere open. Kent u dat belijden van zonde, dat erkennen van schuld en dat smeken om Gods verzoenende, bedekkende, vergevende genade? Of als dat er niet is, dan bent u inderdaad nog ver van God. Want dat is toch het allereerste begin en iets wat altijd nodig blijft. Als we van het ver van God zijn last gaan krijgen en het buiten God niet meer vinden kunnen, dan gaan we God naderen. Ja, zegt iemand, maar hoe kun je dan tot God naderen? Hoe kun je tot God naderen als die grote God van hemel en aarde tot in het diepst van ons hart ziet en ons leven kent en ervan weet wat voor zonde, wat voor schuld we hebben? Als we komen met onze bevlekte handen? Ja, inderdaad, dat moeten we ons wel realiseren. Dat wanneer wij tot God naderen, dan naderen we tot God zoals we zijn. We kunnen het wel proberen om onszelf op te knappen of geestelijk op te poetsen, maar dat, ja, dat heeft voor God geen waarde, want Jeremia zegt het niet zonder reden, net zo min als een luipaard zijn vlekken uit kan poetsen en iemand die een donkere huidskleur heeft, zijn huidskleur kan veranderen. Zo min kunnen wij onze zonde afwassen of uitvegen. Maar dan moet u één ding niet vergeten, als deze dichter, de godvruchtige dichter Asaf, waarschijnlijk uit het geslacht van de Levieten, dus betrokken bij de dienst aan de tempel, hier spreekt over het tot God naderen, dan denkt hij zeker ook aan het naderen tot God in het heiligdom, zoals de priesters naderden om God het offer te brengen in naam van het volk. Naderen is een woord wat ons herinnert aan het altaar. Want de priester nadert tot het altaar om daar het offerdier te slachten, om daar het bloed te sprengen van de verzoening. En zo zal een zondaar toch alleen tot God kunnen naderen, niet. Zo zal hij toch alleen met de belijdenis van zijn zonde en schuld tot God kunnen vluchten. Zo zal hij toch alleen kunnen pleiten om vergeving en om verzoening van zijn zonde en van zijn schuld. Heere, zie mij niet aan in mijzelf, want als gij in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zal dan bestaan? Maar zie mij aan in het bloed. En het bloed van dat offerdier, oudtestamentisch bezien, wijst heen naar het offer van de Heere Jezus Christus. Naar het bloed dat gestort is op Golgotha. Naar het bloed waarvan de wijn vanmorgen bij het avondmaal een teken was. En naar het gebroken lichaam waar het brood een herinnering aan was. Alleen zo. O, als dat gaat leven, kijk, dan naderen we tot God. Dan kun je buiten het gebed niet meer leven. Buiten dat neerleggen van de zonde en van de vragen van je hart en van de onmogelijkheden. En noemt u het hele register maar op. Maar dan kun je ook niet meer buiten het pleiten op dat bloed. Heere, zie mij aan om Jezus wil. En dan ga je ontdekken in je leven dat hoe arm je ook bent, dat het veel beter is om tot God te naderen dan om alle schatten van de wereld te bezitten. Want wie ver van u is, zal vergaan. Maar mij aangaande, het is mij goed tot God te naderen. Ja, en dan zit er ook nog iets in die psalm, in dat vers wat we nu overwegen, wat zo voortreffelijk in de Statenvertaling is uitgedrukt. In de weg van het naderen tot God. In de weg van het gebed. Pleitend op het bloed en op het offer alleen. Brengt God arme zondaren. Brengt God zijn Asafs. Brengt God zijn kinderen nabij zichzelf. Nee, dat kunnen we zelf niet bewerken. Dat kunnen we ook niet bewerken automatisch. Vanwege ons bidden of vanwege ons zoeken, dat weet u toch. Maar het is wel zo dat God op het gebed uitkomst geeft. En dat God op het naderen ook dat nabij God geeft. Wat is dat nabij God? Dat is dat God nabij is in de zin van dichtbij. Ja, dat lezen we toch in de berijmde psalmen. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schrijend tot hem vlucht. Daar hebt u eigenlijk iets van de uitleg van het nabij God. Gemeente, juist wanneer we met onze nood en met onze schuld voor God mogen komen oprecht. Wanneer we niets achterhouden. Wanneer we belijden onze armoe, onze ellende en die eerlijk voor God neerleggen. Dan is de Heere nabij. Ja, zegt iemand. Dominee, dat staat in die psalm. En u hebt die woorden wel meer aangehaald. Maar mijn ervaring is zo anders. Misschien was vanmorgen de ervaring anders. Er was toch dat zoeken van de Heere. Dat buigen voor de Heere. Dat erkennen van zonde. Dat smeken of God uitkomst gaf. Maar de hemel zwijgt. En innerlijk bent u daardoor soms zo moedeloos en soms ook verward. Weet u waar u dan heel voor op moet passen? Voor die stemmen van binnen die ten diepste van de vorst der duisternis komen en die zeggen, ach stop maar, houd maar op. Want de Heere die wil toch geen genade bewijzen. Of de zonden zijn te groot, of denk je dat het voor jou zou kunnen, voor anderen, ja. Maar voor zo iemand als u bent, als jij bent. Och, dat zijn van die gedachten die bovenkomen, die heel reëel kunnen zijn. Die de Satan inblaast, want hij wil mensen bij God vandaan houden. In de moedeloosheid neerdrukken. Maar als het u desondanks toch om God te doen is, blijf roepen, houd aan, grijp moed. Want het is toch waar, het staat in Gods eigen woord. Dat hij nabij is de ziel die tot hem zucht en troost het hart dat schrijend tot hem vlucht. En vraag dan maar of de Heere alles weg wil nemen wat het werk van zijn genade in de weg staat. En of hij zichzelf in Christus Jezus aan uw hart wil openbaren. Want dat is zijn liefste werk. En hij is nabij, de ziel die tot hem zucht, want het is zijn eigen woord. Kijk, en dan mag je het misschien toch wel eens ervaren. Dat ook al moet er nog veel opgelost worden en al moeten nog heel veel nevels weggenomen worden. Dat met de wereld je toch niet meer mee wilt. Wie verre van u is, ach nee, dat kan niet meer. Mij aangaande, het is me goed om toch tot God te naderen. Want ook in dat eenvoudige, aanhoudende smeekgebed kan toch een verborgen schoonheid, een verborgen aantrekkingskracht liggen. Asaf mag verder gaan. Die heeft het niet alleen over het naderen tot God. En niet alleen dat hij weten mag dat God nabij is. Maar hij spreekt ook dat hij mag betrouwen in God. Ja, dat is het volgende woord wat ons treft in dit laatste vers. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere. Kijk, dat was ook zoiets wat Asaf zomaar uit zichzelf niet kon. In het verleden, toen hij heen en weer geschud werd, toen de opstand opborrelde in zijn ziel. Ach, er waren wel momenten geweest dat hij de toevlucht mocht nemen tot de Heere in het geloof. Maar ja, toen hij eenmaal in die vertwijfeling onder dreigde te gaan, toen had hij geen geloof om te geloven en geen hoop om te hopen en geen gebed om te bidden. Zo gaat het. Als iemand ver van God is, dan heb je daar niets van over soms. Zo diep kun je wegzinken. Maar nu had hij ingezien dat dat alleen maar zijn eigen schuld was. Toen hij in Gods heiligdom inging. En nu zegt hij, Heere, nu zal ik mijn betrouwen op u stellen. U zegt, is dat geen overmoedige taal? Kun je dat nou zomaar zeggen als zondig mens, Heere? Ik zal u lief hebben, Heere, en ik zal op u betrouwen. Jazeker. Dat kan een kind van God zomaar zeggen uit de volheid van zijn hart. Want denk erom, gemeente, als de Heere goed is voor een zondig mensenkind. En een ogenblik heel die warwinkel van ons terzijde schuift en vrede geeft in het hart. En de liefde drupt in je binnenste. Ach, dan zeg je het, Heere, hartelijk zal ik u lief hebben. Dan kleef je de Heere aan, zo staat ergens anders in de psalm. Dan zeg je het, Heere, ik zal u niet alleen lief hebben, ik stel ook mijn betrouwen op u. Ach, en dan weet zo'n mensenkind het wel, om nu echt te betrouwen, om nu voortdurend te betrouwen, om nu voortdurend lief te hebben, daar heb je de genade van de Heere telkens weer en telkens meer voor nodig. Maar vanuit de liefde van het hart, vanuit de keuze van het hart, wordt het gezegd. Ik stel mijn betrouwen op de Heere, Heere. Mag ik het eens eenvoudig zeggen? Asaf tekent weer bij. Hij had de dienst aan de Heer eigenlijk in zijn hart opgezegd. Toen hij zo het donker zat en toen hij zo alles toegesloten zag rondom zich. Toen wist hij het niet meer. Maar nu zegt die Heer, en toch zijt ge goed. En toch zijt ge het waard om geloofd te worden en om gediend te worden en om lief gehad te worden. Nu tekent hij weer bij. Omdat de liefde van God zijn hart in beslag genomen heeft. Hartelijk zal ik u lief hebben. Ik zal op u vertrouwen. Ik zal op u hopen. Is dat zo vanuit de liefde van uw hart ook wel eens gezegd? Dat je het aan de tafel des Heren of soms onder de nabetrachtingsdienst mocht zeggen. Heer, ondanks al mijn tekort. Gij zijt dezelfde. Ge zijt het waard om geëerd en waard om gediend te worden. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere. Nee, niet omdat ik van mezelf zo sterk ben en dat mijn geloof zo krachtig is. Maar omdat de Heere het waard is om geloofd en gediend te worden. En omdat God die zijn woord gegeven heeft betrouwbaar is. Omdat de ankergrond van het anker van de hoop bij God is. En wie op de hoge God betrouwen mag met een levend geloof. Ja, die zegt het Asaf, al is het misschien wat meer stamelend. Of al is het misschien wat meer aarzelend. Nou, ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere. O, was dat een zegen als zo onder de bediening van het woord of onder de bediening van het heilig sacrament de liefde van God, de liefde van Christus het hart weer vervult. Ja, dan teken je weer bij. Dan kun je weer verder door de vaak verwarde toestand van dit leven, door de aanvechtingen, door de strijd. En dan zeg je toch, omdat God het zo waard is, omdat je hart op God betrokken is en op God gericht is. Heere, ik zal u lief hebben. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere. En je bidt erachteraan, Heere, schraag u dan op dat spoor. Mijn wankelende schreden, geef uw liefde. Versterk uw liefde, versterk dat vertrouwen en die hoop en dat uitzien. Want Heere, ik ben ieder ogenblik, heb ik uw hulp en uw bijstand, uw bijzondere genade nodig. En dan gaan we nog een stap verder en dan komen we bij de derde uitdrukking uit de tekst. Het naderen tot God, het betrouwen op de Heere om al zijn werken te vertellen. Ja, daar loopt het op uit. En dat is niet zonder reden. Asaf heeft veel gesproken over zijn eigen worsteling. En daar is plaats voor ook in de Bijbel en ook in het geestelijke leven. Er zijn momenten dat we de dingen van ons hart, dat we de worsteling van ons binnenste ter sprake mogen brengen. Allereerst in het gebed of er soms ook met elkaar over mogen spreken. Maar als het goed is, zal iemand die oprecht de Heere vreest, daar toch nooit zijn genoegen in vinden. Juist als je zoals Asaf ver weggedwaald bent en diep weggezonken bent, dan zeg je het zou zo niet moeten zijn. Want zoals het nu is in mijn leven, is het niet tot eer van God. En dan verlang je ernaar dat je weer zo door de Heere bediend mag worden en zo met de genade van de Heere vervuld mag worden om te spreken, goed te spreken van de Heere, om te spreken van zijn werken, om te zeggen wie hij is voor verloren zondaren. Dat weet u toch? Dat was Davids grote verlangen in die andere bekende psalm uit het boek van de psalmen, de 51ste. David de koning die in grove, ernstige zonde gevallen was. David die in psalm 51 in die ontroerende woorden zijn schuld beleidt voor God. Maar David, die toen hij met zijn schuld voor God terecht kwam, zo voelde hoe hij in alles tekort schoot. En die toen bad, Heere, open gij mijn lippen. Dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Als het goed ligt in ons leven, dan zien we naar uit om de lof van God te verkondigen. Om al Gods werken te vertellen. Wat betekent dat? Dat we altijd over geestelijke dingen spreken? Dat kan niet altijd. Daar is niet altijd plaats voor. Daar is ook niet altijd je hart bij. Al Gods werken te vertellen, dat is allereerst dicht bij de werken van God te leven. Dicht bij het woord van God te leven. Want als het goed ligt, dan spreken Gods kinderen niet alleen van Gods werken met hun woorden. Dan is ook hun leven een leesbare brief waarin de werken van de Heere verteld worden. Bent u die vanmorgen de dood van de Heere verkondigen mocht? Bent u die geen vreemdeling bent van het werk van de genade? Een leesbare brief. Wordt het in ons leven, in ons handelen, in ons spreken, in ons denken, in de totaliteit van ons leven zichtbaar, dat we een even dierbaar geloof hebben als Asaf? O nee, laten we niet te eng denken over die woorden, al uw werken te vertellen, alsof dat alleen in woorden bestaat. Want als het alleen in woorden bestaat, is niet genoeg. Het leven, heilig leven, dat vraagt de Heere. Dat is u ook waard. Wees heilig, want ik ben heilig. Zult u het niet vergeten, kinderen van God, avondmaalgangers, dat ook in dat opzicht naar u gekeken wordt. En dat is niet altijd verkeerd. Of uw leven een leesbare brief is, waarin de werken van de Heere zichtbaar worden. Wat is het erg bij u, bij mij, als er van ons leven zo weinig uitgaat. Kijk, en wat in de breedte van het leven hier door Asaf naar voren gebracht wordt, dat geldt natuurlijk heel in het bijzonder van het spreken. Want ook al kan iemand niet altijd over deze dingen spreken, zoals ik al aanduidde, het is toch ook niet goed als we er nooit over spreken. Als de Heere goed voor ons geweest is, dan is het toch, deze dag is een dag van goede tijding. En daarom doen we niet recht als we zwijgen. Dan zal het toch wel eens zo zijn dat je spreken moet tegen je vrouw, tegen je man, tegen je kinderen, tegen degene die God op je weg plaatst. En dan mag het toch ook wel eens gezegd worden, hoort, wat mij God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Goed spreken van de Heere. Ik heb het verhaal wel eens verteld van die oude godvrezende vrouw uit Sliedrecht, mijn geboorteplaats, die veel van de Heere geleerd had. En op zeker avond, zondagavond na de dienst, zouden er weer mensen komen, want dat was zo gewoonte. Er werd toen nog veel gezelschap gehouden in het oude Baggerdorp. En er zouden mensen komen en ze zei tegen haar dochter, haar ongetrouwde dochter met wie ze samenwoonde: ik hoop dat er vanavond maar niemand komt, want ik heb niks. Maar er kwamen toch mensen na de dienst. En na een kopje koffie en wat gepraat begon ze toch zo te vertellen over het werk van de Heere. En ze kon zo spreken over de wonderen van wie God nu wil zijn voor een arm verloren mensenkind. En ze maakte heel veel, ook jongere mensen die daar waren, jaloers met wat ze zo van het werk van de Heere vertelden. En toen iedereen weg was, toen zei de dochter tegen de moeder: nou moet je dat nooit meer zeggen, ik had niks. Want ik heb je nog nooit zo goed van de Heere horen spreken als vanavond. En ze kreeg de tranen in de ogen en ze zei: ach kind, ik had ook niks. Maar toen ik al die mensen zo zag, toen dacht ik zo bij mezelf: de Heer heeft me nog nooit kwalijk genomen. Als ook al heb ik niks, dat ik toch goed van Hem spreek. En toen ben ik maar begonnen. Niet over mezelf, maar over wie de Heer zijn wil. En toen kwam de Heer er zo zelf in mee. Ik had niks, maar ik kreeg alles. Zo kan het wel eens zijn als je tot een ander spreekt. Zo kan het ook wel eens zijn op de preekstoel. Zo kan het ook wel eens zijn in persoonlijke gesprekken. En dan zeg je toch, bij alle strijd en bij alle verwarring die er zijn kan in je persoonlijke leven en op het kerkelijke erf en in onze samenleving, ja, dan is de keuze van mijn hart niet bij hen die verre zijn. Want die verre zijn, ach, daar loopt het zo slecht mee af. En ik heb er zo'n bang hart over. En ik mag er zoveel mee worstelen aan de troon van de genade uit medelijden met de vele onbekeerden die er wonen in mijn buurt, die er zijn in mijn brede familiekring. Maar mij aangaande mag u het mij zeggen. Ik zoek het bij de Heere. Het is mij goed om tot God te naderen. En vanwege dat grote offer van de Heere Jezus Christus mag ik mijn betrouwen op Hem stellen, om al uw werken te vertellen. Nee, dan spreek je niet meer over jezelf. Dan zijn er wel eens momenten dat je boven jezelf wordt uitgetild. En dat je Hem de aanbidding en de eer mag geven die Hem toekomt, tot in alle eeuwigheid. En zo leeft de kerk van de Heere Jezus Christus heen naar die grote dag, naar die grote eeuwigheid, waarin straks heel Gods kerk aan zal zitten, aan de tafel van de bruiloft van het Lam. Hier op aarde dwaalden ze veel af, waren ze vaak ver van de Heere, maar Hij bracht ze nabij door zijn bloed, als de grote herder die de schapen bijeen vergadert. En Hij gaf hun geloof en betrouwen. En daarom mogen ze straks eeuwig Gods werken vertellen. Want welke lofzang zingt de kerk ook alweer straks in de eeuwigheid? De lofzang van God, de lofzang van zijn werken. Gij hebt ons goden gekocht door uw bloed. Gij zijt het waardig te ontvangen alle eer en alle aanbidding tot in der eeuwen eeuwigheid. Zal u dat straks mee mogen zingen? Dan zal u dat smalle pad van het naderen tot God, van de wedergeboorte, van het betrouwen op de Heere moeten kennen. Want wie wandelt op de brede weg en daarop blijft, die zal vergaan. Maar wie het smalle pad zoekt van het naderen tot God, zal leven tot in der eeuwigheid. Amen. We eindigen met dankzegging en gebed. Genadige en barmhartige Heere, we zeggen u nameerbiedig dank voor alle zegeningen. We mochten uw woord op deze dag tweemaal overdenken in de gemeente en ook vanmiddag nog in een van de andere vakante gemeenten. Wil u het zegenen, Heere, ook het woord aan de heilige dis en het woord van de nabetrachting. O God, we hebben er maar iets van gezegd, maar wil u geven dat we het na mogen overdenken, herkauwen als het ware, om zo het voedsel en de kracht daaruit te putten. Heere, laat het mogen zijn tot ontdekking en beschaming, tot bemoediging en vertroosting. En laat het in het hart van al degenen die u na mogen vrezen, leven. Ik stel mijn betrouwen op de Heere, Heere, om al zijn werken te vertellen. Heere, dank voor alles wat u gaf. Ga nu met ons en wil u deze week met ons zijn en met ons blijven bij alle arbeid. Wil u zijn met de kerkenraadsvergadering. Wil u alle andere bezigheden, gemeentelijk en kerkelijk, met uw zegen bekronen. Wil u geven dat de gemeente volgende week zondag een goede zondag mag hebben met kandidaat Hakvoort. Wil u hem bedienen vanuit het heiligdom. En zegen ons als we naar zijn toekomstige gemeente gaan, naar Meerkerk, om daar het sacrament van het avondmaal voor de derde maal in deze maand te bedienen. Heren, u hebt ons de achterliggende twee maal niet beschaamd, wil het ook de derde maal niet doen. En geef dat we kracht, inzicht en bovenal de bediening van uw geest mogen ontvangen. Zo leggen we alles aan u voor, uw naam dankend, uw aangezicht zoekend, want het is goed om tot u te naderen. En hoe donker ook de weg is, u ziet in gunst op de armen en de verslagenen van geest en die voor uw woord beeft. Zegen ons zo deze week. We vragen het uit genade, om Jezus Christus wil. Amen. Psalm 138, het derde vers, zingen we als slotzang. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heeren wegen. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.